down. Het is vrijdagavond, tijd voor het gesprek met de minister-president. In Den Haag zit Joost Vullings. Joost, een week die begon met een naheffing voor het kabinet en die eindigt met een naheffing voor ruim 5 miljoen Nederlanders. Lijkt me geen ideale week voor de premier.
Zo is het, zou de premier zelf zeggen. En daarnaast zien we ook nog met enige regelmaat verhalen in de media opduiken die suggereren dat Rutte en Timmermans minder adequaat hebben gehandeld rond de ramp met MH17 dan het beeld van deze zomer. Allemaal lastige en gevoelige kwesties natuurlijk. Gaan we nu luisteren naar het verweer van de premier. Eerste vraag luidt: wist u echt niets van die naheffing uit Brussel?
Nee.
Vindt u dat hij het had moeten weten?
Nee.
Meent u dat?
Ja.
Ik zou toch heel graag willen weten als er een tegenvaller van ruim 600 miljoen zit aan te komen, waarvan eigenlijk al te zien is dat het vrij zeker is. Dan zou ik dat willen weten.
Hij was niet vrij zeker. En het lastige is, ambtelijk was dat gedeeld de vrijdag voor ik het hoorde. Ik hoorde het donderdag, omdat Financial Times die avond op de website en de vrijdag in de gedrukte editie erover zou berichten. En dus ambtelijk was het bekend op een middelniveau bij financiën sinds die vrijdag. En die gesprekken waren gaan over: jongens, wat is dit? Hoe zit dit? We begrijpen het niet. Geef ons meer informatie. En het plan was mij daar die vrijdag of zaterdag over te informeren. Maar op dat moment was het allemaal nog zo vaag en met zoveel onduidelijkheid omgeven. Ik had ook niet, laat ik zeggen, iets kunnen doen met die informatie of instructies kunnen geven.
U had kunnen informeren natuurlijk bij de Europese Commissie. Als u voordat u naar die top ging het had geweten, had u gelijk als u aankwam kunnen beginnen met van: goh.
Ja, maar de Europese Commissie weet er ook niks van. Dat is het probleem juist. Want Barroso, toen hij daarna gevraagd werd die avond, had hij ook geen idee waar het over ging.
Maar een politiek sensibele ambtenaar denkt toch gelijk van: dit is explosief. Van of het nou doorgaat of niet. Dit moet toch mijn minister en de premier gelijk weten.
Nou ja, nogmaals, u vraagt me, had gekund. U vraagt me, is het een punt dat je het niet wist? Nee, want zodra zij ofwel meer informatie hadden gehad ofwel na een week soebatten niks gehoord zouden hebben, zouden ze ons hebben geïnformeerd.
Ja, dus dat vond u helemaal niet erg dat u daar verrast werd. Goh, opmerkelijk. Zijn die berekeningen over die verdeelsleutel al binnen inmiddels?
Nee, we hebben nu een aantal op allerlei plekken daarnaar gevraagd. Er zijn wel wat berekeningen binnen, maar nog onvoldoende om de som echt te kunnen maken en ook te vergelijken met andere landen. En we hebben gezegd, ja, we hebben nu op zoveel plekken daarnaar gevraagd. Iedereen weet dat we het graag willen weten, anders kunnen we het niet betalen. We willen de som snappen. Dus we stoppen nu ook even met daarnaar vragen en wachten maar eens af wat er komt.
Ja, bemoeit u zich daar zelf mee? Het zoektocht naar de sommen?
Nee. Zodra dat nuttig is, doe ik dat wel. Tot nu toe worden die vragen gesteld op alle plekken van de mensen die daar informatie over zouden kunnen geven. En we wachten dat nu af.
Het mooie is dat inmiddels zo 5 à 6 miljoen Nederlanders u de hand kunnen geven. Want ja, inmiddels weet alle belastingbetalers hoe het voelt om een naheffing te krijgen. Hoe kan dat nou weer?
Ja, dit was overigens wel al politiek bekend.
Ja, maar dat vorig jaar. Politiek,
nou, in 2013 en begin dit jaar. Het is ook op Prinsjesdag is de publieksvoorlichtingscampagne gestart. Op de social media en op de website. Dat zou de komende tijd verder worden opgebouwd.
Zonder bedragen.
Nee, maar luister, uw vraag behelst natuurlijk de suggestie dat mensen hier verbaasd over zijn. Dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Dat is altijd een vervelende mededeling. Daar baal ik ook van. Maar het kan niet anders. Soms wordt er aan het belastingssysteem dingen veranderd die niet meer te verwerken zijn. En dan moet het in de naheffing.
Ja, nu klinkt u zelf als Brussel.
Nee, want ik kan u uitleggen waar het bedrag vandaan komt. In Brussel kan me dat niet uitleggen. Dat is wel een groot verschil.
Ja, maar
ik stel in Brussel ook niet het systeem ter discussie. Wij stellen de hoogte van het bedrag ter discussie. We zeggen dat verbaast ons en we willen snappen waarom dat zo hoog is.
Ja, maar goed, toen u zelf dus met die naheffing te maken kreeg, was die reactie van ho, dat gaat zomaar niet.
Nee,
en waarom zou ik dan wel deze naheffing moeten betalen?
Omdat ik u de som kan laten zien waarom u bepaalde naheffing betaalt. En ook kan uitleggen dat dat helaas, nogmaals, zwaar vervelend, maar niet kan worden meegenomen in de gewone belastingdienstsystematiek. Dat gebeurt wel eens vaker. Dat komt overigens, haast ik mij erbij te zeggen, niet door de belastingdienst. Dit heeft echt te maken met het feit dat dit een complexe aanpassing is, die dit keer alleen geïnd kan worden via de naheffing en vanaf volgend jaar natuurlijk gewoon in de cijfers zit.
Dan zegt minister Dijsselbloem of we moeten betalen of niet. Dat moet eruit die berekeningen blijken. Maar we gaan sowieso niet voor 1 december betalen. Als ik dat nou ook tegen de Belastingdienst zou zeggen, ja, die naheffing wil ik wel betalen, maar deze...
Nee, ik snap dat
dit past niet in mijn begrotingscyclus.
Ik snap heel goed dat het grappig is om, hoe vervelend ook, die parallel te zoeken tussen die twee dingen. Maar ik vind oprecht dat het er niet op gaat. Ik snap de irritatie en de verbazing bij 5, 6 miljoen mensen. Maar strikt genomen politiek was het bekend. De voorlichting was gestart. Maar nogmaals, niet als excuus, maar als verklaring. En die 642 miljoen, we weten niet waaruit het bedrag is opgebouwd. Dat is echt een verschil. Ik kan u, als u mij uw, ik hoop voor u, goede salaris laat zien, kan ik u verklaren waarom daar een naheffing ter grootte van welk bedrag op zit.
Ja, ik vind het wel jammer. Ik dacht van, dan hebben we samen iets om voor te strijden. Zijn we samen slachtoffer van een naheffing? En nu zegt hij toch weer dat mijn naheffing terecht is. En die van u, daar twijfelt u aan.
Ja, volgens mij zit ik weer in het te hoog salaris voor een naheffing. Die naheffing loopt, voor zover ik nu geïnformeerd ben, van mensen met een laag inkomen betalen geen naheffing. Mensen op modaal betalen enige tientjes. En dan heb je de arbeidskorting en die bouwt af. Maar tot een bepaald salaris. En daarboven is er geen sprake van het effect van deze afbouw.
Ja. Dus je betaalt zelf ook nog eens geen naheffing?
Nee,
en wel in Brussel, maar niet
nee, de hele hooginkomens niet. Want die hebben dat hele voordeeltje al niet. Dus die hebben ook geen effect van die naheffing.
Het wordt wel een lastig verhaal voor u. Dit,
nou nee, dat is niet lastig. Daar kan ik uitleggen dat ik helemaal niks krijg.
Uitleggen, ja, goed. Ja, dan naar MH17. Daar is natuurlijk heel veel berichtgeving ook over. Deze week bijvoorbeeld dus Oekraïnse regeringsfunctionaris die dan zeggen van ja, wij hadden er eigenlijk helemaal geen bezwaar tegen als Nederland rechtstreeks met de rebellen onderhandeld zou hebben over toegang tot de rampplek. Mm-hmm. En dan zie je dus bij de oppositie toch het gevoel ontstaan van heeft Nederland eigenlijk wel goed gedaan?
Nou, vandaag heeft diezelfde Oekraïnse regering gezegd dat ze er wel bezwaar tegen hebben. Vanaf het begin ook. Dat is ook wat ons steeds gemeld is als we wel met de rebellen zouden spreken. Dus dat misverstand van 2 dagen terug is nu uit de wereld. Ook de president heeft mij steeds laten weten in alle contacten niet met de rebellen praten. Voor Nederland was dat overigens niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat als je met de rebellen praat, Nederland chantabel wordt. Want die rebellen zullen iets terugvragen. Bijvoorbeeld dat Nederland pleit voor lagere sancties.
Ja, word je dan per definitie chantabel? Want u zegt dat ook, zei dat heel vaak op uw persconferentie. Maar als zij iets terug eisen, dan kan je toch ook gewoon nee zeggen?
Ja, maar dan is de relatie dus kapot. Want stel dat je daar dan op ingaat, niet op ingaat, dat zouden we natuurlijk niet gedaan hebben. En zegt nee, maar we gaan het nu alsnog via de OVSE doen. Dan is de relatie natuurlijk verziekt. En daar komt bij, dus derde punt, dat de OVSE ons heel goed heeft bediend. Het heeft eigenlijk de vertraging en de ellende met het terughalen van menselijke overschotten en persoonlijke bezitting heeft alles te maken met het doorgaan van de strijd ter plekke. Heeft niets te maken met het feit dat wij niet rechtstreeks, maar via de OVSE moesten werken. De OVSE heeft ons tot op de dag van vandaag, en vandaag konden we dan bij hoge uitzondering weer eens een keer terecht en konden we ook spullen meenemen, hebben we menselijke resten gevonden.
Gekeken naar vrachtstukken bijvoorbeeld?
Vandaag was echt gericht op. We hadden vandaag weer een kans het gebied in te gaan. Dus
hoe kan
keer,
dat dan in één keer?
We monitoren permanent met de OVSE samen de veiligheidssituatie.
En dan zegt iemand nu vertrekken.
Ja, nou, we wisten sinds dinsdag, hadden we ministeriële stuurgroep, dat er een kans was dat het donderdag en vrijdag zou kunnen. Nou, donderdag onderhandelt, vandaag erin en er weer uit.
Met wie onderhandelt dan?
Dat doet de OVSE met de rebellen en met anderen. En wij praten dan met de OVSE. Dus vandaag konden we met de OVSE en de State Emergency Service het gebied in. Dan hebben we een lijst met gebieden die we bij voorkeur willen bezoeken. In dit geval een plek waar we nog niet geweest waren, waarvan we het vermoeden hadden dat er misschien materiaal zou zijn. En in dit geval menselijke resten. En die hebben we dus ook meegenomen.
Mijn informatie is nog morgen niet. Morgen weer? Of hoe lang?
Dat weet je
veilig om naar
te werken? Dat wordt per dag bekeken.
Maar het kan zijn dat er dus morgen weer mensen.
Waarschijnlijk is mijn informatie nu na het weekend. Maar waarschijnlijk, dat kan per dag weer veranderen.
Ja. Stoort het u dat zo langzamerhand het beeld ontstaat dat u achter de feiten aanloopt?
Nou, mijn ijdelheid speelt hier geen rol. Wat ik vervelend vind,
dat
is dat. Nee, maar daarom, dat stoort. Dat zou kunnen betekenen dat ik daar een soort persoonlijke afkeer van heb. Ik ben inmiddels zo lang in de politiek dat wat ze van mij vinden me niet meer zoveel interesseert. Wat mij wel interesseert is dat Nederland ook. Ja, juist de kiezer moet bij verkiezingen opmaken of die vindt dat ik het goed gedaan heb. En als hij dat vindt, hoop ik dat ze op me stemmen. Ik doe mijn best en ik kan dit goed uitleggen. We hebben alles gedaan, echt van A tot Z. Ik kan me daar volledig op verdedigen met onze minister van Buitenlandse Zaken en Justitie en Defensie. Echt alles gedaan. Iedere kans aangegrepen op een fatsoenlijke manier om het werk te doen. Wat mij stoort is dat nabestaanden die met heel veel verdriet te maken hebben ook iedere keer die berichten horen en denken, oh, zou dan dit, hoe zit dat dan? Dat stoort me verschrikkelijk. Maar daar kan ik niet heel veel aan doen, want het is nu eenmaal
zou de pers terughouden?
Nee. U vraagt me, stoort het je? Ik heb geen enkele kritiek op de media. Als u...
Nou, dat mag.
Nee, maar heb ik niet. Als u in Oekraïne... Nee, heb ik nooit, want u moet uw werk gewoon doen. Maar als de Oekraïense minister dat lijkt te zeggen in een uitzending, begrijp ik heel goed dat Nieuwsuur dat uitzendt. Ik verwijt Nieuwsuur niks. Ik ben wel blij dat het misverstand vandaag is opgehelderd.
Ik dank u wel voor dit gesprek.